Ruim 55% van de wereldwijde economie is afhankelijk van de natuur. Benieuwd hoe organisaties hierop kunnen inspelen? Ga naar pwc.nl/natuur.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 397 van de oorlog in Oekraïne. Hugo heeft een dagje vrij, maar Arend-Jan en Rob zijn er natuurlijk gewoon. Arend-Jan, Rob, laten we beginnen op de grond. Ergens misschien niet in Oekraïne deze keer, maar in Belarus.
Ja, lijkt me een hele goeie.
Begin maar, Rob.
Ja, kernwapens. Nou, er is nog wat over te doen. Eindelijk hebben we de kernwapens hier. Weet je wat ik nou zo merkwaardig vind, ook Arend-Jan? Is we hebben een nog geen week geleden hebben we discussie gehad over dat geweldige bezoek van Xi aan Poetin.
Ja.
En ik heb die verklaring net nog eens even zitten door te lezen, die jij ook vorige week hebt doorgeakkerd. En wat zie ik daar staan? Alle bezitters van kernwapens, alle kernwapenstaten, die moeten ervan afzien om nucleaire wapens
in te zetten.
Niet in te zetten. Maar op het grondgebied van andere staten te plaatsen.
Oh ja, dat staat er ook.
Dat staat er letterlijk in. En wat gebeurt er? God beter het. Poetin ziet dat Xi nog niet is uitgezwaaid. Of die kernwapens worden al bij wijze van spreken geplaatst in Belarus. Wat is hier nou in godsnaam aan de hand, Arend-Jan?
En weet je, ik heb ook net een uitspraak van de buitenlandse zaken woordvoerder, mevrouw Mao Ning. Hè? En die reageert dus nu ook. Het zegt van China is dus gewoon tegen een Russische inzetten van kernwapens. Dus met andere woorden, je kan niet anders nu zeggen dat Xi is niet erg blij met wat hier allemaal gebeurt.
Nee, maar zo langzamerhand weet je, we hebben afgelopen zaterdag hebben we het in onze reguliere uitzending zeg maar gezegd. Dat was mijn idee van, kijk die Poetin, die heeft gewoon tegen Xi gezegd, bekijk het maar. Ik ga gewoon door tot ik de overwinning op zak heb. Ik ga mijn defensiebasis mobiliseren. En hoe lang het ook duurt, het maakt me verder niet uit. En je bekijkt het maar met je mooie 12-puntenplan voor een vredesregeling. Maar ik heb er geen boodschap aan. En dat ook een verklaring is voor eigenlijk voor het mislukken van de diplomatieke kant van het bezoek van Xi. Nou, ik denk inderdaad, kom ik steeds meer tot de conclusie dat dat ook echt zo is. En dit is daar wel een voorbeeld van, hoor. Ik bedoel, je gaat toch niet, als Xi is uitgezwaaid, direct aankondigen dat er kernwapens worden geplaatst in Belarus.
En wat het ook zo raar maakt, is dat ik heb het rapport van gisteren van het Institute for the Study of War, 15 pagina's met kaarten erbij. Ik probeer dat altijd te lezen als het uitkomt. Hè. En die zeggen dat ook zo helder, hoe merkwaardig de situatie eigenlijk is. Het gaat gewoon helemaal niet goed met Poetin. Dat is volstrekt duidelijk. Hè. Bijvoorbeeld Bakhmut, het valt nog steeds niet. Hè. Avdiivka valt ook niet. En voelen daar is geen winst. Het is allemaal treurig. Hè. En dus zegt het Institute for War, heeft alle reden dan om te gaan praten voor Poetin. Maar dat is niet zo, want Poetin hoopt er nog wat meer uit te persen met zijn defensieindustrie. Ja. Hij hoopt nog een beetje met schijnmobilisatie, dat noemen ze cryptomobilisatie, nog iets te doen. En hij gaat ervan uit, en daar heeft hij niet ongelijk in misschien, dat de steun van het West op termijn gaat afnemen.
Ja, dat vraag ik me af, want de oorlog die begint een hele gevaarlijke fase op deze manier te krijgen. Ik bedoel, als je kernwapens in Belarus plaatst, dat helpt natuurlijk niet echt om het Westen tot matiging te dwingen. Met betrekking tot de steun aan Oekraïne, die wordt alleen maar meer hierdoor. En weet je, als je ook kijkt nu even naar de grond, wat er aan de hand is. Ja, we weten straks ook niet meer waar we naar aan het kijken zijn. Het zit muurvast aan alle kanten. Bakhmut wil maar niet vallen. We zien nu dat de Oekraïners bezig zijn om van die zogenaamde probing attacks, dat zijn eigenlijk testaanvallen, om te kijken hoe sterk de tegenstand is rond Zaporizhia. We zitten naar iets te kijken wat volgens mij totaal anders gaat lopen dan we met z'n allen nu kunnen bedenken. Dat zou me niet verbazen.
Maar Rob, even iets een redenering proberen. Hè? Van, hij heeft allang Iskanders in Kaliningrad. Hè?
Klopt, ja, dat is dus een goed punt wat je maakt.
Dus op zichzelf genomen heeft hij eigenlijk die Iskanders in Wit-Rusland niet nodig. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat ja, wat mij nerveus maakt, is het gaat gewoon helemaal niet goed met aan de Russische zijde. En nee. Dan wordt dus de kans dat je iets tactisch nucleair gaat doen, wordt natuurlijk wel groter, lijkt mij. Want je ja. moet wat. Hè? Je moet wat. Maar goed, het is nog steeds dat de prijs, als hij dat gaat doen, is hoog. Hè? China is nu al boos. Eigenlijk is Poetin heel onverstandig bezig. En hij heeft zo ontzettend die Chinese steun nodig. En nu gaat hij gewoon die man schofferen. Hij
trekt zijn eigen plan. Ik denk dat het hele punt is. Ik denk echt dat de analyse wel klopt. Dat hij zijn eigen plan trekt. En je hebt heel goed dat je dat zegt van de Iskanders in Kaliningrad. Kijk allemaal mensen even op de kaart. Kaliningrad ligt eigenlijk bijna in Polen. Het ligt in ieder geval omsloten door het NAVO-gebied. Daar zijn Iskanders geplaatst. Iskanders zijn, dat zijn raketten waar je zowel conventionele als nucleaire ladingen op kunt schroeven. Ze hebben een bereik van 400-500 kilometer. Je kan de meeste doelwitten in Europa kan je vanuit Kaliningrad bereiken. Wordt nu alleen maar erger met raketten die je gaat plaatsen in Belarus. En de grote vraag is, waarom doet hij dat nu? Nou, dat is natuurlijk in de eerste plaats bangmakerij.
Ja.
Maar ik denk dat het averechts effect voor Europa is als ze zeggen van, hou op met dat gedoe. We verdubbelen onze inspanningen om Oekraïne te helpen. Hij probeert Oekraïne hiermee verder te chanteren. Dat is natuurlijk een ding dat zeker is. Maar het is ook heel erg belangrijk in de richting van Belarus zelf. Waar hij natuurlijk gewoon probeert om dat land zoveel mogelijk in zijn grip te krijgen. Want dat betekent ook dat er manschappen moeten worden gerationeerd. Dat zijn weer Russische troepen. Nou, ga zo maar door. En langzamerhand trek je Belarus gewoon helemaal het Russische kamp in. Militair gezien maakt het niet zoveel uit hoor, moet ik zeggen. Die paar Iskanders, want dat zal het wel worden. Als ze die gaan plaatsen. Maar militair gezien maakt het niet zoveel uit.
Het zijn van die mobiele dingen, die worden er gewoon ingereden.
Ja.
Overigens, de politieke situatie van Lukashenko is natuurlijk al hartstikke instabiel. Het zal de oppositie alleen maar sterken in hun wensen. Het kan zomaar uit elkaar vallen. Mm-hmm. Hè?
Ja.
En nogmaals, het is helemaal niet gezegd dat hij het allemaal gaat gebruiken. Hè? Ik bedoel, als de wind fout staat, dan heb je eigen troepen er ook last van. De steun van India en China wordt minder. Als Poetin het inzet. En zoals je terecht zegt, Rob, de westerse steun zal juist toenemen als je maar dit soort dingen dreigt. Het kan zomaar bijvoorbeeld zijn dat op termijn toch F-16 daar naartoe gaan.
Maar het is ook gevaarlijker. Weet je, kijk, een van de gevaarlijke dingen met kernwapens zijn de dual-use kernwapens. Dual-use overbrengingsmiddelen. Dat zijn dus middelen of dual-capable heet het eigenlijk. Dat zijn de middelen waar je zowel conventionele als nucleaire wapens op kunt schroeven. Je weet dus niet wat er gebeurt als zo'n Iskander op je afvliegt. Zit er nou een kernwapen op of een conventioneel wapen op?
Dat is ook zo gezellig.
Dat is echt een heel groot probleem. Daarvan weten we gewoon uit de geschiedenis, en daar zijn dikke boeken over volgeschreven, dat echt bloedlink is. Ga je die zetten in Belarus, maar ze zijn er ook in Kaliningrad, vermoedelijk nog zonder kernwapens, maar dat weten we niet zeker. Dan weet je gewoon niet wat er op je afkomt. En dat kan enorme consequenties hebben voor de crisisstabiliteit. Dus op het moment dat je denkt van, daar zit misschien wel een kernwapen in, dan krijg je dus een directe escalatie van het conflict.
Ja.
Laten we eens even echt op de grond gaan kijken in Oekraïne. Bijvoorbeeld bij die kerncentrale bij Zaporizhia, waar het al heel vaak over gegaan is. Het is weer mis op het ogenblik, geloof ik, hè?
Ja, ik las vorige week dat het weer off-grid was, weet je. Dat is ook zo gezellig, want je moet natuurlijk wel elektriciteit hebben om de zaak te koelen daar, hè? Nou, de directeur van de IAE gaat het deze week bezoeken, althans probeert dat te doen. Hij heeft al maanden, vraagt hij om een veiligheidszone eromheen. Dat lukt dus allemaal gewoon niet. Dus ja, Robert wel eens gezegd in het verleden, het blijft gewoon ontzettend link wat daar gebeurt, hè? Dit wordt ook gedaan dus door mensen die in staat zijn geweest om de soldaten vanuit Wit-Rusland door Tsjernobyl-gebied naar Kiev te sturen. Ook zo iets ongelooflijks. Het zijn gewoon rouwdouwers. En dat kan daar zomaar fout gaan. Maar omdat we niemand let op, behalve dat af en toe dan die IAE-directeur International Atomic Energy zegt van dit kan zo niet en hij gaat er dus naartoe nu.
Ja, de VN heeft zelf ook gezegd van op een gegeven moment is ons geluk gewoon op.
Ja, dat is mooi uitdrukking.
Dat is gewoon wat er gezegd is vanuit de VN-kanalen. Ja. En ik denk dat dat klopt. Op een gegeven moment gaat dit gewoon een keer fout. En dan krijg je een tweede Tsjernobyl.
Ja. Nou, verder zijn er weer allemaal droneverhalen die we wel even moeten behandelen. En je leest er maar kleine stukjes over. Een Oekraïense drone, een TU-141, heeft overigens een bereik van 1000 kilometer. Die heeft dus 300 kilometer over de grens, dus in Rusland, hè, het stadje Kirjavsk in de Tula-regio geraakt. Wat daar geraakt is, weet ik niet. En ook vandaag, deze drone was zondag, en vandaag is er een Oekraïense drone naar Drankoy op de Krim. En daar zijn dus een aantal cruise missiles uitgeschakeld. Ze beschieten namelijk vanuit de Krim. Het is natuurlijk heel prettig als Oekraïne inslaagt om die aantal raketten daar te verminderen. En dat schijnt dus volgens de Oekraïners gelukt te zijn vandaag.
Interessant, want we weten ook dat Rusland nog maar 10-15% van zijn raketten over heeft. Ja. Dus het is wel handig om die dingen gewoon uit te schakelen daar waar ze gestationeerd zijn. Maar ik denk ook dat eerlijk gezegd dat die Oekraïners bezig zijn om de Russen uit te dagen. Om zoveel mogelijk met kruisraketten en andere raketten te vergelden op Oekraïne, waardoor het aantal veel minder wordt, waarmee ze rekening moeten houden in de toekomst. Het zou me niet verbazen als dat een tactiek is die erachter zit. Wat denk jij?
Ja, dat is allemaal mogelijk, hè? Maar het is redelijk. Ik kan dat nergens daar bewijzen voor vinden. Dat moeten we gewoon maar afwachten.
Maar het is wel logisch. Ik bedoel, je hoeft ook niet overal bewijs voor te vinden. Omdat de tactiek die men bedenkt, dat is vaak ook dezelfde tactiek die jij kunt bedenken achter je bureau. Ja. En die worden ook achter bureaus bij wijze van spreken dit soort tactieken bedacht. Dat zou me niet verbazen.
Maar goed. Okay, maar waarom zou je dan 300 kilometer over de grens in Rusland één dorp of één stadje onder vuur nemen met een drone?
Omdat al eerder dat geleid heeft tot een enorme vergeldingsoperatie van Rusland. En als je niet meer zoveel kernraketten of kruisraketten en ballistische raketten hebt. En je wil weer zo'n vergeldingsaanval uitvoeren. Want die lok je eigenlijk feitelijk uit met zo'n aanval ver over de grens. Ja, daarmee zorg je ervoor dat de overgebleven arsenalen nog kleiner worden. Dat is het
je lokt punt. Verspilling uit eigenlijk in zekere zin.
Ja, je lokt verspilling uit. Ja, en je weet gewoon dat de effecten van die aanvallen buitengewoon gering zijn. Het is eigenlijk moet je constateren dat alle aanvallen op de elektriciteitsvoorziening en de watervoorziening, dat is allemaal heel vervelend geweest, maar het heeft niet het beoogde effect bereikt. Dus laat maar komen die raketten. En misschien is ze voor een belangrijk deel wel uit de lucht.
En het gebeurt dus ook elke dag. Hè? Vandaag ook weer een raketaanval op Sloviansk. 2 doden, 29 gewonden. Dus er zijn 2 raketaanvallen, 23 luchtaanvallen, 38 artillerieaanvallen. Elke dag gaat dat door. Maar het is inderdaad zoals Rob zegt, van het is niet zo dat nou allemaal de zaak lam legt. Hè?
Nee, zeker niet. Dat is juist het aardige hiervan. Dat is niet gelukt.
Dat brengt ons tot de speculatie van het gaat dus, Bachmoed valt maar niet. Hè? Het valt gewoon niet. Nee. Sommige mensen zeggen van ze gaan natuurlijk nu nadenken over hoe ze de Russen kunnen misleiden. Iemand zei van misschien gaan ze wel vanuit Bachmoed met veel meer soldaten gaan ze doorpakken straks als de Russen uitgeput zijn. Hè? Andere mensen spreken over Melitopol en Zaporizhia. Dus daar proberen de zee van Azov te bereiken. Het probleem is alleen, wij weten niet of de Oekraïners daartoe in staat zijn. Prigozhin zei zelf dat er 80.000 soldaten klaar stonden bij Bachmoed. Maar dat is onzin. Zoveel hebben de Oekraïners niet.
Nee, daarom zeg ik ook, Arend-Jan. Ik weet niet goed waar we nu naar aan het kijken zijn. En als je naar de kaart kijkt en je ziet hoe Bachmoed bijna omsingeld is. Dan zou je denken dat het een klein kunstje is voor Rusland om gewoon die hele stad in te nemen. En dat gebeurt niet. En wat we wel zien, wat gebeurt, is dat de troepen van Rusland gedeeltelijk daar worden weggetrokken. En op andere delen van Oekraïne, in de Donbass, in het oosten en in het zuiden worden ingezet. Dat is wel heel bijzonder wat er op dit ogenblik gebeurt. Dus men verwacht een offensief. En ook Medvedev, die heeft gezegd, we weten allemaal dat zo'n offensief eraan zit te komen van Oekraïne. Dus het is wel bijzonder wat hier gebeurt. En ergens moet zo'n offensief gaan plaatsvinden. En misschien, het is eerder gebeurd dat we gewoon helemaal naar de verkeerde kant hebben zitten kijken. Dat ook weer gebeurt.
Ja. Maar ze hebben te weinig mensen, zou je kunnen zeggen. Ook bij Krimina is geen doorbraak. En bij Voelen daar ook niet. Ze hebben hele oude tanks. Dat hebben we vorige week ook allemaal gezien.
Ja, maar de nieuwe worden nog niet ingezet. Hè? Dus dat is ook maar zeer betrekkelijk. Want de nieuwe kan je natuurlijk ook achter de hand houden om de echte doorbraken en het echte offensief te forceren.
En we moeten ook nog de impact afwachten van die westerse wapenleverans. Hoe dat allemaal precies zit, weet ik ook niet.
Ja? Nee. Nou, de eerste Britse tanks, de bemanningen daarvan, die zijn getraind. Dus dat begint nu te komen.
Ja. Zullen we eens gaan praten over geld? Want,
ja, leuk.
jullie hebben het altijd maar over wapens.
Over geld te praten, ja.
Geld zijn ook niet onbelangrijk.
Nee, kijk, weet je, er loopt een hele discussie achter de schermen op dit ogenblik over de vraag, wat kunnen we nou met al dat in beslag genomen geld van die oligarchen, maar vooral van de Russische bank doen. Hè? Dus van de Russische bank is $300 miljard bevroren. En het klinkt zo voor de hand liggend dat je zegt van oké, dat geld gaan we pakken van Rusland en daarmee gaan we de wederopbouw van Oekraïne bekostigen. Dat geldt ook voor het in beslag genomen geld van de oligarchen. Verkoop zo'n boot van 50 miljoen en stop dat in de wederopbouw van Oekraïne. Maar zo simpel is het niet. Nou, en daar zie je weer een enorme scheuring. Eigenlijk in de westerse wereld, waarin we natuurlijk weer een aantal rabiate voorstanders, vooral in het oosten van het NAVO-gebied te vinden zijn. De Baltische Staten zitten erbij, maar ook Zweden zegt Rusland moet betalen. Nou, ik denk dat iedereen het er snel over eens is dat inderdaad Rusland moet betalen. Maar je moet wel een onderscheid maken tussen herstelbetalingen, die je bijvoorbeeld afspreekt in een akkoord dat je op een gegeven moment gaat sluiten, en het zomaar afpakken van geld. Van de bank of van oligarchen. Want daarmee ga je dus totaal ons internationale rechtssysteem ondermijnen. He, want als dat zo is, dan is niets meer zeker. Dan is bezit niet meer zeker. En dan kan je ervan op aan dat er enorme vergeldingen gaan komen. En dat ook al het bezit van westerlingen wordt afgepakt. En dan heb je echt wel een geweldig probleem, hoor.
Het gaat, het gaat over de centrale bankreserves. Hè? Ja. Nou, dat is natuurlijk rechtsstatelijk, kan je dat echt niet zomaar afpakken. Zou je dat wel doen, dan kan dat andere landen dus de neiging geven om gewoon veel minder in dollars aan te houden. Ja. Want je bent gewoon niet veilig in Amerika. Dus het raakt ook nog eens een keer dus de reservepositie van de dollar. Nee, ik vind dit heel, dit is heel onverstandig. En
Yellen in Amerika heeft ook gezegd, doe dit niet, hou hiermee op. Precies wat jij ook zegt, Arjan, dollar als reservemunt, die wordt daarmee ondermijnd. Het internationale recht wordt ondermijnd en worden als Amerika als een onbetrouwbare partner gezien voor zaken doen. Zwitserland heeft ook gezegd van, we doen dit niet, want dit gaat tegen de grondwet in en tegen het internationale recht in. Maar er zijn altijd landen die dat graag willen doen. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen, als je met een microfoon de straat oploopt, dat mensen zeggen, ja, nee, dat moet je doen. Dat geld moet je afpakken van die schoften en inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne. Maar ja, de bredere consequenties daarvan zijn echt indrukwekkend.
Zelfs voor de aanschaf van wapens kan je het niet gebruiken?
Nee, je kunt het niet gebruiken. En je kan het wel doen, maar realiseer je, dan gaat het ook gebeuren met alle tegoeden van westerse banken, westerse bedrijven, bezittingen van westerse bedrijven, zelfs hele westerse bedrijven elders in de wereld. En dan krijg je dat. Ja, weet je, dan trek je de hele boel compleet uit elkaar.
Het is een doos van Pandora.
Ja, ja. Ja, dus daar moet je ontzettend mee uitkijken met dit soort dingen. Een hele hoop dingen, daar hebben we het vaak over gehad. Zoals het aanklagen van Poetin voor een tribunaal. Allemaal hartstikke goed. Ik denk dat niemand daar op zich op tegen kan zijn. Maar de timing is natuurlijk cruciaal. Een hele hoop dingen die heel goed lijkt en moreel juist zijn, die kunnen enorme negatieve effecten hebben.
Ja. Gevolgenethiek. Je moet naar de gevolgen, niet naar de intenties kijken.
Ja. Nou, misschien kunnen we daar een nachtje over gaan slapen, Arend Jan, Rob. Spreken we elkaar morgen weer.
Tot morgen.
Ruim 55% van de wereldwijde economie is afhankelijk van de natuur. Benieuwd hoe organisaties hierop kunnen inspelen? Ga naar pwc.nl/natuur.